Het programma rekening voor 2017. En als ik het goed heb, is er een integrale presentatie voorbereid. Ja. En ik kijk nu even naar de wethouders of de portefeuillehouders, hoe daar.
Ik zou denk ik een aftrap doen. Hè?
Ga je gang.
We hebben gekozen, beste commissieleden, om de financiën integraal kort toe te lichten, zowel de jaarrekening als de bestuursrapportage. Waar staan we op dit moment? En wie heeft de muis? Oh, zou je? Ik ben al klaar met de eerste sheet. Ja. Nou, dat is heel belangrijk. Een resultaat vanuit de jaarrekening. Wat jullie hebben kunnen zien is dat wij de jaarrekening afgesloten hebben met een negatief saldo van 622.000. In de jaarrekening is het altijd geregeld dat je ook een aantal dingen uit je bestemmingen haalt. Dat is van tevoren ook met elkaar afgesproken in de begroting. Als we dat gaan doen, halen we 914.000 euro uit de reserves en dan komt een resultaat van de jaarrekening van 293.000 een plusresultaat. Daar kun je natuurlijk heel erg blij van worden, maar als je kritisch bent, als je er goed naar kijkt, betekent dat wij het jaar goed afsluiten met een plus, maar 600.000 euro om en nabij inleveren op ons vermogen. Dat is eigenlijk de winstwaarschuwing die wij afgeven. U hebt kunnen zien waar dat dan ligt. En dat vertaalt zich ook een beetje in de bestuursrapportage die op de volgende sheet staat. Waar je ook ziet dat wij in 2018 linksboven dachten dat we nu met 32.000 euro het eerste kwartaal of de eerste rapportage zouden afsluiten. En dat is een tekort van 117.000 geworden, waarbij we nu dus staan linksonder op een tekort van min 84.000. Dus je ziet eigenlijk dat negatieve beeld van de jaarrekening zich ook doorvertaalt in de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. Als je dat doorrekent, als we geen wijzigingen zouden doen met elkaar, als je het beleid niet zou wijzigen, zou dat ook meerjarig tot een tekort leiden. Daar hoeven we nu nog niet zo ons mee bezig te houden, want dat betekent dat het college de plicht heeft om de raad een sluitende begroting voor te leggen, wat dit ook gecorrigeerd wordt met behulp van maatregelen, waar de raad dan iets van kan vinden. Maar het betekent wel dat wij in een situatie zitten, in een tijdsgevricht, waarin we veel uitgaven hebben. Met name de jeugdzorg is daar een grote debet aan en die uitgaven is toch echt niet voldoende mate gecompenseerd worden door het Rijk. En we dus moeten kijken hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Dat is eigenlijk de winstwaarschuwing overal vanuit de portefeuille financiën. En dan gaan we nog inzoomen, zoals we dat met elkaar afgesproken hebben, op de grote majeure posten. En dat is, dan sluit dat nog even af, wat nog niet verwerkt is. Het Rijk is bezig met een integraal bestuurlijk programma, waarin ze met gemeentes een aantal afspraken maken. Dit willen we samen oppakken. Denk aan klimaat, verduurzaming, klimaatmaatregelen. En het Rijk wil daar ook middelen voor ter beschikking stellen. Die middelen zijn nog niet verwerkt, maar dat is eigenlijk ook niet zo heel erg relevant, want die middelen zijn verbonden aan opdrachten. Dus dat is nooit extra geld wat je kunt gebruiken voor een tekort wat je nu hebt. En zoals ik al aangaf, bij de begroting 2019 zal het college wat aantreedt best wel een uitdaging hebben om een sluitende begroting neer te leggen die in de exploitatie gezond is. Dat is de winstwaarschuwing die wij doen. En we zoomen graag als college nu in op twee majeure posten. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. De jeugdzorg zullen we nog toelichten en het project Opperbrik. Dat zijn toch twee posten die voor ons belangrijk zijn en waar je ook wijzigingen ziet die zodanig zijn dat het ook goed is om die met u te delen. Voor de rest zijn er nog een heleboel kleine posten, maar in het kader van het overzicht houden is het ook goed om met elkaar op de hoofdlijnen te focussen. Wethouder Jacobs, u neemt het over.
Ja, als we kijken naar de jeugdzorg in 2017... Dan zien we dat we daar een aanzienlijke kostenstijging hebben gehad. Kostenstijging die voor is gekomen, met name ook als we daar nader op inzoomen. Enerzijds hebben we natuurlijk met elkaar een stuk preventief jeugdbeleid geformuleerd. Dus dat we het belangrijk vinden dat we vroegtijdig signaleren wat er aan hand is. Dat we daarmee ook een stukje de vraagverlegenheid bij ouders voor hulp en advies bij het problemen met hun kinderen eerder die drempel proberen te slechten. Maar we zien ook dat het aantal klanten, jeugdigen, met meervoudige problematiek, dus echte multiproblemgezinnen, dat fors gestegen is in 2017 ten opzichte van de twee voorgaande jaren. 2015 en 2016 waren dat 4 en 5 jeugdigen. En in 2017 betroffen 13 jeugdigen die in de duurdere trajecten terechtkwamen. En voor uw beeld staat onderaan de sheet de gemiddelde kosten van zo'n traject voor vaak een gesloten jeugdzorginstelling waar kinderen dan naartoe verwezen worden. De volgende sheet. hier gaan we nog een stukje in op met name de reden en ook de mogelijkheden die we hebben. Zoals bij de vorige sheet toegelicht. We hebben enerzijds vooral ingezet op een stukje preventief jeugdbeleid. Maar daarnaast zijn we niet alleen als gemeente aanzet voor de toegang voor jeugdigen tot jeugdzorg. Maar zijn ook indicaties door artsen, huisartsen, medisch specialisten, de GGZ-deskundigen, de crisisdienst en ook de beschermingstafels aanzet om jongeren door te verwijzen naar een traject voor kostbare jeugdzorg. Dat zijn deskundige professionals die bijvoorbeeld via melding bij Veilig Thuis over een gezinssituatie vervolgens op de beschermingstafel in gesprek met de ouders en de jeugdigen een aanzet maken tot een eerste oriëntatie. Daar kan ook een nader onderzoek uit volgen en op basis van het onderzoek kan de jeugdrechter dan ook een maatregel opleggen voor de jeugdigen. En we zien dat dat bij een groot aantal van de jeugdigen gebeurd is in ons geval. En dan heb je als gemeente een zorgplicht. Je hebt dan te bekostigen dat dat traject doorlopen kan worden. En je hebt daar niet direct zelf hele duidelijke harde sturingsmogelijkheden om dat tegen te gaan. We zien daarbij dat door onze aanpak in de preventieve sfeer, maar ook door de zichtbaarheid van gezinscoaches, mensen wel in beeld komen, maar dat dit ook een bijgevolg is, dat daardoor ook zwaardere problematiek zeker in beeld komt en dat we daar toch mee aan de slag gaan in onze gemeente. Qua vervolgstappen zien we wel dat dit iets is waar we zeker iets mee moeten. Op regionaal niveau gaan we daarom, want dit is iets wat meerdere gemeentes in Noord-Limburg ook treft, en in heel Nederland treft. Op regionaal niveau gaan we daarom nadrukkelijk in gesprek met de zorgaanbieders. We zien dat na een gesloten plaatsing het heel belangrijk is om de goede afstemming te hebben tussen de gezinssituatie en de begeleiding met een beetje relatief goedkopere hulp in de thuissituatie. Dat daar goede afstemming belangrijk is. Dus we gaan samen met de zorgaanbieders die landelijk op landsdeel-zuidniveau en op bovenregionaal niveau opereren, daar gaan we gesprekken mee voeren om samen met hun te kijken van hoe zorgen we nu dat een jeugdige die een traject heeft doorlopen daarna ook weer in de normale thuissituatie terug kan komen. En dat is een stukje transformatie waar de komende jaren hard aan gewerkt moet gaan worden. En dat is ook een tweede aspect, die transformatie, wat we verder willen aanscherpen in de gesprekken met de jeugdzorgaanbieders. Dus dat zijn de belangrijkste stappen regionaal. Lokaal blijven we natuurlijk met name ook die lijn doortrekken om in preventie te investeren. Dat we over een aantal jaren, maar dan moet je ook eerder denken aan 10 tot 15 jaar voordat preventief beleid echt zijn vruchten af gaat werpen. Maar dat je ook meerjarig uiteindelijk een opvoedklimaat creëert in de gemeente Bezel, waar problemen vroegtijdig bespreekbaar zijn en we snel aan de slag kunnen om goede hulp en ondersteuning te bieden.
In 2015 zijn we gestart met het project Opperbrek met 6 starterswoningen. En die 6 starterswoningen zijn in 2016 zijn die opgeleverd. In 2017 is het eerste appartementencomplex opgeleverd en 20 huurwoningen. En op dit moment zijn de 5 grondgebonden woningen in aanbouw en er zijn er 4 van verkocht. En we staan nu aan de vooravond om met de aannemer te overleggen over de volgende fase van de 8 woningen, van 8 grondgebonden woningen. Dus de verkoop die begint te versnellen en we verwachten binnen de komende 2,5 jaar de resterende 19 woningen nog te verkopen. Helaas hebben we geconstateerd dat het tekort oploopt tot €437.000. En dit heeft enerzijds te maken met de rentekosten en anderzijds met de kosten van de projectleider tot het einde van het project. Verder zijn we in gesprek met een particuliere investeerder over de overname van alle woon-werkkavels. Het park dat is ingericht volgens het Green Label principe. Overigens niet alleen het park, maar ook de openbare ruimte die erbij hoort. We hebben afspraken gemaakt met Broeken dat een aantal elementen in het park met de studenten worden gemaakt. En denk dan aan de brug over het water. Sommel is gestart met de restauratie van de buitengevels van de graswarenfabriek. Er zijn gesprekken gestart over de invulling van de contextrijke leeromgeving. En er is gestart met de verkenning van mogelijkheden voor het vrijkomend gebouw en de parklaan.
Daarmee hebben we de hoogtepunten, of in ieder geval de belangrijkste wijzigingen, even kort toegelicht, voorzitter. En is het nou tijd voor de reguliere vragenronde, waarbij dan u is of u dat wilt splitsen naar jaarrekening en BRAP? Dat leg ik in uw handen.
In verband met de bezetting van de tafel zou ik dat wel graag op prijs stellen.
Nog lijkt me dat geen probleem. Dan gaan we nu verder dus met de programmarekening. En dan wil ik starten met het CDA, of zij vragen hebben.
Ja, excuus. We hadden eigenlijk een opmerking. In de jaarrekening staat een stukje over de titels opgenomen. Bij de voorgaande jaarrekening hebben we toen aangegeven dat we op prijs zouden stellen dat daar een omschrijving bij zou komen wat die titels zouden zijn. Die is later ook verstrekt, maar in de jaarrekening zelf staan ze nu weer niet opgenoemd. Dus bij deze nogmaals de oproep voor de leesbaarheid dat dat zichtbaar is. De belastingen. De leges die gegeven worden zijn verschillende titels. En dat is niet duidelijk uit het stuk zelf waar die voor zijn. We hebben dat wel kunnen vinden door andere bronnen raad te plegen. We zouden prijs zelfs in de jaarrekening opgenomen zou kunnen worden.
Ik denk dat het verstandig is dat een paar van jullie even hierbij komen zitten. Anders wordt het heel erg cryptisch communiceren. Ik zie dat dat geen probleem is. Klopt dat, Marleen? Okay. Ja, ik zal het eventjes. Dus, dat kunnen we doen, meneer Kremers. Dus daarom wordt voldaan. Marleen schrijft het op. Is het jou duidelijk?
Ja, mij is het duidelijk.
Goed, mooi. Ja. Ja, mij is het ook wel maar even. Ja, voldoende ook voor de band? Ja, dank u wel.
Hebt u verder nog vragen? De fractie van de VLP.
We hebben één vraag met betrekking tot de jeugdzorg. Die komt eigenlijk in beide gevallen voor. De toename die we nu zien, wij vragen ons daar één ding bij af. In het verleden heeft de VLP al een keer nadat we signaal hadden gekregen van de basisscholen hier, aangegeven dat er gezinnen instromen door toewijzingsbeleid van de woningbouwvereniging. Met een zwaardere problematiek. Is te herleiden of deze toename die we nu zien, deze grote toename daarmee te maken heeft? Of zouden wij daar een antwoord op kunnen krijgen als u dat kunt nakijken?
Het zijn in elk geval allemaal jeugdigen die op dit moment in de gemeente Bezel woonachtig zijn. Vanuit het woonplaatsbeginsel zijn we daar verplicht toe. Ik weet niet of het rechtmatig is om vervolgens met de dossiergegevens die we hebben terug te voeren of daar een eerder verhuisbericht aan vooraf is gegaan. Dus of we dat mogen nagaan op die manier, dat zal ik moeten nakijken, maar dan willen we daarop terugkomen. Ja.
Je hebt verder geen vragen? De fractie van de Binnenlandse Lijst.
Dank u. We hebben een vraag over met name wat bij puntje 4 toelichting staat voor voorstel bestemming van het rekeningssaldo. Er staat in dat in het kader van de kinderopvang in feite een bedrag als voorschoolse voorziening die gemaakt is over te hevelen van 50.000 naar 2018. En dat gaat eigenlijk in te zetten als deskundigheidsbevordering rondom bewegen en ontspannen van kinderen van 0 tot 6 en hun ouders. En daarvoor met name die kosten voor professionals om de voor- en vroegschoolse voorzieningen, trainers en materiaal te bekostigen. Wij snappen niet zo heel goed de noodzaak hiervan. En waarom deze keuze is gemaakt. We zouden er graag een toelichting op willen hebben.
Wie van de portefeuillehouders? De heer Jacob.
We hebben in 2017 in deze raad het beleidsplan VVE vastgesteld. In dat beleidsplan zat opgenomen dat we aan de slag wilden gaan met de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen. Harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen houdt in dat waar voorheen kinderopvang en peuterspeelzaal twee aparte eenheden waren. Kinderopvang was voor werkende ouders die kinderen voor langere tijd naar de opvang brengen. En peuterspeelzaal is een blok gericht op de ontwikkeling van de peuters. Die peuterspeelzalen en de kinderopvang die zijn samen geharmoniseerd. Dat is ook opgenomen in dat beleidsplan. Waarbij die harmonisatie eerder is ingezet dan de wettelijk verplichte datum. De wettelijk verplichte datum was 1 januari 2018... En we hebben vooruitlopend daarop al eerder die slag gemaakt. Doordat we die slag gemaakt hebben, is in de loop van 2017 de bekostiging van de plaatsen die de peuters bezoeken via de Belastingdienst verlopen en niet meer via een stuk gemeentelijke subsidie. Daardoor hebben we een voordeel behaald op de uitgaven. We hebben een stukje bespaard op de gemeentelijke subsidie die we niet meer hoefden te verstrekken, omdat er een andere wijze van financiering onder ten grondslag lag. En om die reden hebben we richting beide partijen aangegeven, gelet op jullie bereidheid om met ons mee te werken aan het vooruitlopend op die datum van 1 januari 2018 al de harmonisatie uit te voeren, willen wij met jullie meedenken hoe we kunnen investeren in een stukje kwaliteitsimpuls van de voorziening. En dat is daaruit voortgekomen dat het voordeel wat we behaald hebben voor een gedeelte laten terugvloeien in een kwaliteitsimpuls van deze voorziening.
Maar daarom hebt u mijn vraag niet beantwoord van het nut en noodzaak om dat per se weg te zetten in een stuk beweging. Want ik vraag me af of dat bedrag daarvoor nodig moet zijn op die manier. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja. We hebben daarbij ons laten leiden door de deskundigheid vanuit de professionals op de werkvloer. Zij hebben aangegeven, voor ons is dit in elk geval een heel belangrijk actiepunt in het jaarprogramma om dat op te gaan pakken. We zien echt dat de motorische ontwikkeling van de jeugdigen de laatste jaren sterk is afgenomen. En we vinden het belangrijk dat we daar meer inzet op gaan laten plaatsvinden. En vanuit die behoefte aanduiding vanuit de professionals op de werkvloer hebben we dat overgenomen in een concreet voorstel wat met de stuurgroep VVE is overgenomen uiteindelijk.
Dat antwoord is zo helder en duidelijk genoeg. U hebt verder geen vragen? De fractie samen verder.
Dank u wel. Ik heb een vraag over het participatiebudget, het reïntegratiedeel, pagina 95. Zoals het hier staat, zouden de uit 2016 overgehevelde participatiegelden voor reïntegratie zijn besteed. Maar als we kijken in het overzicht investeringsreserve, dan zien we een storting van 105.000, restant reserve uitvoering participatienota. Dat kunnen we niet met elkaar rijmen.
Ik kijk heel even naar de zijkant. Kan iemand die vraag beantwoorden? Nee. We nemen hem en u krijgt... Einde van de week antwoord, ja?
Voorzitter, ik heb een vraag aangaande de rioolheffing. Ik heb behoefte aan enige verduidelijking wat betreft de cijfers die in het rapport programmarekening worden genoemd. Duidelijk wordt aangegeven dat er middelen zijn uitgegeven aan de riolering. We komen een bedrag tegen van ongeveer 800.000 euro. Op pagina 20 zien we dat staan. Daar staat ook dat de voorziening is toegenomen tot een bedrag van bijna 4 miljoen. Voor een egalisatievoorziening is dat voor de riolering. Dan komen we verder tegen dat de ontvangsten van de rioolheffing, dat is op pagina 40, 1.087.000 euro zijn geweest. Dat is ietsje minder dan oorspronkelijk was geraamd, maar zeg maar nagenoeg hetzelfde bedrag als begroot. Dan wordt ietsje verder, pagina 44, aangegeven dat de rioolheffing kostendekkend is. Dat is, ik geloof, categorie 4 van de heffingen. Daar wordt aangegeven dat aan de ene kant de kosten, dat is op pagina 44 als u mij wilt volgen. Er wordt aangegeven dat de kosten van het taakveld zijn, wat de inkomsten zijn, wat de overheid is en de compensabele btw. Dus de totale kosten worden daarin aangegeven als 1.204.000 euro. Vervolgens wordt aangegeven dat de totaal opbrengst heffingen riolering precies hetzelfde bedrag is, waarmee dus wordt aangegeven dat de dekking van deze heffing 100% is. Ik heb behoefte aan een nadere uitleg of een nadere specificatie van die opbrengst van die heffingen van 1,2 miljoen, omdat verder in het rapport vermeld staat dat de opbrengst 1,1 miljoen was.
Ik zal even proberen, dit valt tussen. Kan Ron daar nog even iets over zeggen? Want even nog, even die 3 miljoen, die bijna 4 miljoen, hè, dat is de voorziening die we gecreëerd hebben. Ja. Om in de toekomst echt de regulering op niveau te houden. Ja. En daar betalen we kapitaallasten uit en die verdisconteren we weer in de heffing. En uw specifieke vraag is, er zijn twee verschillende bedragen van opbrengst. 1,7 en 1,1.
Van inkomsten, ja.
Van inkomsten. Dus daar wil ik hem even op focussen. Ron, kun jij daar even wat over zeggen?
En dat is niet toevallig de BTW.
Het is op pagina 44 van mijn PDF-document. En daar staat verder niet bij. Die opbrengst, heffing en riolering van 1,2 miljoen is verder niet gespecificeerd. De kosten zijn wel gespecificeerd. Daarin is overhead en compensabele BTW opgenomen. Maar de opbrengsten, ik denk dat dat dus de heffingen zijn die de inwoners betalen, die zijn verder niet gespecificeerd.
En het andere bedrag wat u noemde, waar vind ik dat? Even voor mijn beeldvorming.
Het bedrag van de inkomsten op pagina 40... Daar wordt aangegeven.
Kan ik niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Okay. Zou ik moeten nakijken waarom daar een verschil tussen zit?
Ja, dan uitgaande dat we dit verklaard krijgen, dat het. Geen correctie behoeft, dan als de kosten dekkend zijn, hè, de kosten en de inkomsten en de kosten dekkend zijn, dan vraag ik me even af hoe het zit met die voorziening waar we het net over hadden, die u net noemde. Die voorziening, hè, dat is dus de pot met geld, die is het afgelopen jaar met, ik dacht, een bedrag van €194.000 toegenomen. Dat zou toch in gewone taal betekenen, denk ik, dat we dus geld bespaard hebben, hè, kosten hebben bespaard. En dat die dus zeg maar in de spaarpot terecht zijn gekomen. Hoe rijmt zich dat met het kostendekkend zijn van deze belastingen?
Ik probeerde dat net al even, maar Ron kan het nog aanvullen. De voorziening is de spaarpot die we gecreëerd hebben om in de toekomst onderhoud en vervanging van het riool te kunnen gaan doen. Dus je voorziet gewoon, hè, met de milieutest, crashtest, met alle overstromingen, dat je daar onderhoud aan moet plegen. Dat voorzie je. Dan ben je ook verplicht als overheid om te zorgen dat je dat kunt betalen. Vervolgens, als je dan een investering doet, heb je kapitaallasten. En die verreken je in de inkomsten en de uitgaven op de rioolheffing. Dus de spaarpottenvoorziening moet je niet vermengen met het rioolheffingstarief. Maar ik kijk ook nog even naar meneer Raamakers of ik het correct zeg.
Op zich klopt dat. U heeft onlangs, begin van het jaar, heeft u de nieuwe GRP vastgesteld. Gemeentelijk rioleringsplan. Daar wordt eigenlijk een totaal overzicht gegeven van de uitgaven inkomsten over de komende jaren. En dan zie je inderdaad dat we een forse voorziening hebben. Maar je ziet ook, als je alle uitgaven voor de komende jaren, zoals die daarin zijn opgenomen, wilt gaan verwerken, zie je ook die voorziening teruglopen. Dus ja, nu hebben we een forse voorziening, maar als alles volgens planning en volgens het GRP gaat verlopen, gaat die voorziening ook teruglopen, omdat we de komende jaren voor de vervanging van het rioolstelsel ook heel veel uitgaven moeten doen.
Ja, ik herinner me nog de woorden van mijn collega hier rechts van, ja, dat zullen wij niet meer meemaken dat die voorziening gaat teruglopen, want dat was ergens in het jaar 2070 of zo, of 2060, omdat de looptijd van het plan nogal lang is, terwijl het eigenlijk gaat om de looptijd van het inhoudelijke plan. En de looptijd van het inhoudelijke plan is 5 jaar. En dat betekent als de voorziening al meer stijgt dan begroot is, ja, dan ben je eigenlijk aan het sparen voor. Dus ik denk dat u gewoon meer dan kostendekkende voorziening is. Maar goed, dat.
niet met u eens, want er ligt een plan aan ten grondslag waarin uitgaven zijn. En die uitgaven, die hebben we nodig. En ja, je moet een wat langere termijn, want als je dat nu niet met elkaar regelt, dan heb je over 10 jaar een enorm tekort en dan moet je dat uit de exploitatie halen. Dan heb je pas echt een probleem. En dat, ja, goed, dat is een kwestie van hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, belangrijk is dat aan die bedragen, dat er plannen aan ten grondslag liggen. Het is niet een spaarpot die je vult omwille van laten we er maar eens even 1 miljoen bij doen. Nee, er is gekeken, wat heb je reëel nodig de komende jaren? En dat is nogal wat. En dan is het gezond financieel beleid, naar oordeel van het college, maar dat kan in de raad terugkomen, om daar gewoon, als je die plannen hebt, om dat ook reëel terug te laten komen in je financiën. Anders is de waarde van het gemeentelijk reguleringsplan dat we met elkaar hebben vastgesteld, wat is daar nog de waarde van, zeg ik, als we dan in de jaarrekening de bedragen gaan wijzigen? Dus dat is een stukje bestendig financieel beleid, maar daar mag u graag een andere mening over hebben.
Ik vind het nou even niet aan de orde om daar meningen over te ventileren. Ik wilde even helder hebben. En ik begrijp dus dat het sparen, zeg maar, het jaarlijks sparen van een bedrag van 2 ton, orde van grootte, zelfs al is dat boven de begroting, dat ziet u als kosten.
Nee, het is geen sparen. Er ligt een gemeentelijk rioleringsplan. En in dat plan staat wat is de komende jaren nodig om de riolering up-to-date te houden. Dat burgers geen last krijgen van wateroverlast, et cetera. En om dat te kunnen waarborgen, staan er kosten tegenover. En die kosten zitten in de spaarpot. Het woord spaarpot vind ik eigenlijk een verkeerde. Het is geen spaarpot omwille van. Nee, het zijn geplande uitgaven die nodig zijn om de riolering up-to-date te houden. Zo zou ik het willen framen.
Nee, er staat niet in.
Ik denk, er is overal weer gediscussieerd, een technische vraag gesteld, helder. Ik denk dat de rest van de bespiegelingen in de raad thuis horen. Of je moet nog een aanvullende vraag hebben.
Voorzitter, dank u. Ik laat het hierbij.
Een punt leveren dus nog even na. Hè? Dus even over die verschillen. En ik bied ook graag aan als u anderzijds nog technische of andere vragen hebt, omdat het een boeiende materie is, kunt u ook altijd even bilateraal contact opnemen met meneer Raamakers. En voor de rest komt het dan misschien nog wel terug in de raad.
Kan dit stuk zo door naar de raad? Ik zie dat iedereen knikt. Is er behoefte om van plaats te wisselen? Dan stel ik voor dat we dat nu doen.